De kerkraad deelt u het volgende mee. Woensdagavond zal een GBS een dienst beleggen. Dominee De Bruin zal daarin voorgaan. Deze avond begint om 19:30. Als u deze dienst wil bijwonen, zult u zich moeten aanmelden bij broeder K. Vlot. In ondertrouw zijn opgenomen Henk-Jan Terlouw en Eline Kraaienveld. Hun huwelijk zal plaatsvinden op 15 oktober om 15:30 door dominee K. Visser. Eveneens in ondertrouw opgenomen Jilles Johannes Molenaar en Esther Elisabeth van der Wiel. Hun huwelijk zal bevestigd worden op 16 oktober om 13:30 in de Dorpskerk in Roon. En volgende week zondag hoopt professor Dr. Baas ons voor te gaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 135 en daarvan het tweede vers. God is goed, looft hem tezaam met gezang en snarenspel. Prijs zijn liefelijke naam, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. Psalm 135, het tweede vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna openen wij Gods woord in het Oude Testament, de profetieën van Jesaja. En lezen met elkaar hoofdstuk 51, de versen 1 tot en met 11. Wij luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij samen Jesaja 51, de versen 1 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die de Heere zoekt, aanschouw de rotsteen waar gij lieden uitgehouwen zijt, en de holligheid des wormputs waar gij uitgegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sarah die uw lieden gebaard heeft, want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem, en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als de hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk, en mijn lieden, neigt naar mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan, en ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij, mijn heil trekt uit, en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten, en op mijn arm zullen zij hopen. Heft u lieder ogen op naar de hemel, en aanschouwt de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen, en de aarde zal als een kleed verouden, en haar inwoners zullen van gelijke sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn, mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden die de gerechtigheid kent, gij volk in welks hart mijn wet is, vreest niet de smaadheid van de mens, en voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal hen opeten als een kleed, en het schietwormpje zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal in eeuwigheid zijn, en mijn heil van geslacht tot geslachten. Ontwaak, ontwaak, trek sterkte aan, gij arm des Heren. Ontwaak als in de verleden dagen, als in de geslachten van ouds. Zijt gij het niet, die Rahab uitgehouwen hebt, die de zeedraak verwond hebt? Zijt gij het niet, die de zee, de wateren des grote afgronds droog gemaakt hebt? Die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren, en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. Vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen, en treuring en zuchting zullen wegvlieden.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Jesaja 51, de versen 10 en 11. Jesaja 51, de versen 10 en 11, waar wij het woord van God als volgt lezen. Zijt gij het niet, die de zee, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren en met gejuich tot Sion komen. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen en vreugde en blijdschap zullen zij aangrijpen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden tot zover. Vragen wij de zegen van de Heren over de bediening van zijn woord en willen in onze voorbeden gedenken de rouwdragende familie Vlier Lubbers. Een broer van zuster Vlier is overleden. Zuster M. Kranendonk Scheper, die in het Maastad ziekenhuis is opgenomen. Zij is in verwachting en heeft bloedverlies. Wij bidden voor het leven van moeder en kind. Broeder T.D. van Wijk, die in het Maastad ziekenhuis wordt opgenomen voor hartkatheterisatie. We bidden ook voor zuster J. Bunk Stolk, die weer thuisgekomen is. En zuster Thea W. de Boer, die in het coronacentrum verblijft. En zuster W. de Oude, die in het Maastad ziekenhuis opgenomen is vanwege natriumtekort. En bij de familie Kraaiveld Visser is een gezonde dochter en zusje geboren. Laat ons bidden. O Heere, grote Koning, der koningen die alle dingen regeert. Geef ons in deze ogenblikken, als we met de gemeente, kinderen, jongeren en ouderen, naderen voor uw heilig aangezicht een diep ontzag. En grote gedachten van u en kleine gedachten van onszelf. Met dat deel van de gemeente wat hier aanwezig mag zijn. En het overgrote deel dat thuis met ons mee mag luisteren. Heere, onze ogen zijn op u. Alle omstandigheden zijn u bekend, want u bent een alwetend God en nochtans regeert gij. En dat wij toch niet te veel op de omstandigheden zouden zien waarin wij als land en volk en kerken en wereld zijn gekomen, maar dat we vanmorgen opnieuw mogen onze ogen mogen opslaan tot u die in de hemel zit. Want Heere, gij volvoert uw raad. En al de dingen die er in deze wereld gebeuren, in het groot en in het klein, moeten gebeuren, want het gaat naar uw raad en voorzienigheid. En daarom hoeven wij ten diepste ook niet verschrikt te wezen, want Heere, de dingen moeten geschieden. En dat kan soms een bepaalde rust geven, een wetenschap dat het u toch niet uit de hand loopt. En dat dwars door alles heen, gij, heen werkt naar de grote verlossing, die op de jongste dag zal plaatsvinden. En Heere, bij alles wat wij in ons leven kunnen meemaken, staat dit vast. De grote strijd is gestreden op de kruisheuvel Golgotha en u, Heere Jezus Christus, hebt alle dingen overwonnen. U hebt de zonden van uw kerk weggedragen, u hebt de Satan voor eeuwig overwonnen. En Heere, gij hebt ook gezegd dat gij de wereld hebt overwonnen. En Heere, nu zullen wij hier op aarde allerlei tegenspoed, moeite en verdriet meemaken. Ook vervolging zullen we meemaken en tegenkanting. Maar Heere, het is toch geen vreemde weg, want u, Heere Jezus, hebt het gezegd tegen uw kerk, en dat in de wereld zult gij verdrukking hebben. En zij hebben u vervolgd, ze zullen ook uw kerk vervolgen, zie in gunst op ons van boven neer. En geef dat wij onze ogen op u, de Heere, mogen slaan. Als wij door uw goedheid deze morgen zo samen vergaderd zijn en gebonden zijn aan uw woord. Want u gaat uw woord brengen aan de gemeente. U gaat het woord brengen aan de jongens en meisjes van de gemeente. U gaat deze morgen uw woord brengen tot de jongeren van de gemeente. Tot degenen die in de kracht van hun leven zijn, maar ook degenen die al heel oud geworden zijn. En Heere, geef dat wij met een biddend hart ons mogen zetten onder de verkondiging van uw woord en uit mogen zien naar onderwijs. En dan kent u de gemeente. Heer, u kent degenen die nog steeds onbekeerd zijn. En zou u ze willen bekeren deze dag? En mag het eens waar worden vandaag, dat er blijdschap mag zijn in de hemel voor uw aangezicht over die jongen, dat meisje, die man, die vrouw uit Barendrecht. die op deze zondag tot bekering komt. Wat zal de hemel druisen van gejuich? Wat zult u zelf blij zijn, o God? Want het is uw liefste werk zondaren zalig te maken. Wat zult u verheugd zijn, o Heer Jezus Christus? Want dan ziet u ook deze dag in vervulling gaan als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Zal hij zaad zien. En het welbehagen des Heren zal door uw hand gelukkiglijk voortgaan. Wat zal het een blijdschap zijn voor u, o Heilige Geest. Want het is uw werk om het harde hart te verbreken en een zonde te bekeren. Lieve Heren, drie enige God. Zou u nog eens krachtig willen werken deze morgen door de prediking van uw woord. U kent ook degenen, Heren, bij wie dat wonder gebeurd is. En dat kan zo onderscheiden liggen. Want in het leven der genade zijn onderscheidingen. Er zijn er misschien wel die heel ongelukkig geworden zijn omdat ze in aanraking zijn gekomen met de eisen van uw wet. En dat ze als een zondaar of zondares door de wereld gaan. Die van verre staan en de weg der verlossing niet zien. Mag het deze morgen eens geopenbaard worden. Als wij mogen horen van die bloedweg die u, Heer Jezus Christus, hebt willen banen. Voor een schuldenaar. Heere, wilt u dat woord dan zegenen? En degene die enig licht over Christus en zijn weg gekregen hebben. We raken er toch nooit in uitgeleerd, Heere. En dat ook uw volk en kinderen nader onderwijs mogen krijgen. En vanmorgen meegenomen worden op de Via Dolorosa van u, Heer Jezus Christus. Die kostelijke bloedweg, die verse levende weg, de enige weg om van onze schuld verlost te worden. Om van de vloek der wet verlost te worden. Ja, om met God verzoend te worden. Want Heer, als u gaat werken, dan komt dat, wordt dat levendig van binnen. Dan gaat het vroeg of laat toch leven van binnen. Hoe zal ik, vuile zondaar, rechtvaardig kunnen verschijnen voor God? En Heer, nu is er zonder bloedstorting geen vergeving. En dat we dat allemaal eens mogen leren verstaan. Klein en groot, jong en oud. En mag de prediking van deze morgen nog een middel in uw hand zijn om dat onderwijs te geven. Geef uw knecht wat nodig is, Heer. Om dat woord aan de gemeente te mogen uitdragen. Geef hem helderheid van verstand. Laat de duivel op een afstand gehouden worden. En dat hij met vrijmoedigheid en blijmoedigheid. En toch uw woord mag prediken. En wil u er zelf maar voor zorgen dat het bloed mag druppelen van de kansel onder de prediking. Ja, dat het bloed mag druppelen in zondaarsharten. We dragen de gemeente ook hartelijk aan u op, Heren, met alle zorgen en noden die er kunnen zijn. U kent degene die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan van een geliefde. En Heren, wat kunnen de wonden bij tijden weer open gaan? Wilt u vertroosten? Want ook in het Bijbelgedeelte wat we samen hebben gelezen staat verderop ook geschreven. Ik ben het die u troost. En dan dragen we in het bijzondere de familie Vlier Lubbers aan u op. U hebt een geliefde broer en zwager en oom uit het leven weggenomen. En u weet wat dat voor de familie betekent, wat het ook in het bijzonder voor Frida betekent, haar eigen broer. En Heere, wilt u dan me vertroosten in dit verdriet en zou u uit genade willen geven dat deze roepstem ook geheiligd mag worden in de kring van de familie. Heere, er zijn ook zieken in ons midden, onder de ouderen. Broeder Van Dijk ligt in het ziekenhuis. Zuster Bunk moest in het ziekenhuis worden opgenomen, mocht dit thuis zijn. Zuster de Boer die verblijft nog in het coronacentrum. En zuster den Oude moest in het Maastad ziekenhuis worden opgenomen. Allemaal met verschillende dingen, Heren. Allemaal wordt er geschud aan hun levensboom. En zou u ze vandaag eens willen opzoeken in hun persoonlijke omstandigheden? En zou u ze willen gedenken dat de middelen die worden aangewend door u gezegend mogen worden? En dat we boven alles u mogen nodig krijgen als die grote heelmeester van de ziel. Want Heren, er is een kwaal die nog veel erger is dan alle tijdelijke lichamelijke kwalen die we kunnen hebben. Al willen we daar niet gering over denken, Heren. Want het kan veel met ons doen als we ziek zijn, als we ernstig ziek zijn. En als er zoveel onzekerheden zijn en zoveel vragen en zoveel vrees, zouden we willen gedenken. Maar dat we de oorzaak van dat alles toch niet zouden vergeten. We zijn melaats, Heere, van de hoofdschedel tot de voetzool toe. En er is niets geheels aan ons. We hebben gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. En geef, Heere, dat deze zieken dat mogen beseffen. En dat ze met die melaatse man niets anders meer kunnen dan vluchten tot die grote medicijnmeester. Met een schreeuw in hun hart, indien gij wilt, gij kunt me reinigen. En wat is het voor die melaatse man meegevallen toen hij aan uw voeten terecht mocht komen. Want daar heeft hij het mogen horen. Ik wil, word gereinigd. Heren, we willen u ook, Maaike Kruinendonk, hartelijk aan u opdragen. Samen met haar man. Ze mogen in blijde verwachting zijn, maar er zijn zorgen. Ze verliest zoveel bloed. En het kind is nog maar 22 weken. Ach, Heren, onze ogen zijn op u. Wilt u zich ontfermen over deze vrucht? Wilt u zich ontfermen over deze moeder? Over dit gezin? En mag het nog goed komen, Heren? Wilt u waken over dit jonge leven? En dat het toch nog op uw tijd en wijze geboren mag worden. En dat er ook veel gebed mag zijn. En dat ook dit kindeke, wat nog in de moederschoot verborgen ligt, een kindeke mag zijn, zoals Mozes. Waarvan we in uw woord lezen, dat er een goddelijke glans op hem lag. Hij was schoon, omdat hij onder de glans van Christus lag. Dat zou u ook over deze vrucht kunnen doen, Heren. Zou u dit gezin dan willen gedenken in deze omstandigheden? En er is ook blijdschap bij de familie Krijveld-Visser, omdat er een dochter en zusje werd geboren. Wilt u de ware dankbaarheid geven in het hart, dat u de moeder de kracht hebt gegeven om het kind ter wereld te brengen? En nu worden deze ouders geroepen dit kind samen met de andere kinderen op te voeden in de vreze des Heren. Dat kunnen ze niet in eigen kracht, Heren, maar dat ze maar afhankelijk mogen zijn van u. Want u hebt het gezegd, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren, die mildelijk geeft en niet verwijt, en het zal hen gegeven worden. Heren, zo zijn er ook heel veel andere dingen. Reden om u te vragen, reden om u te danken, die we niet met name noemen, maar u weet alle dingen. En als we dit alles aan uw voeten hebben neergelegd deze morgen, met de ganse gemeente, dan bidden wij u uit genade. Zoudt u al deze gebeden willen verhoren? Zoudt u onze dankzeggingen willen aannemen? Het kan nooit om ons, maar onze ogen zijn op u. Want aan uw rechterhand is de Heer Jezus Christus, als die biddende en dankende hoge priester, die altijd leeft om voor zijn kerk te bidden en te danken. Hoor ons dan uit genade om zijnentwil. Amen. De voorbereiding op de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het 12e vers. Dan moogt ge in zegenpraal uw voet, ja uw hondentong in het bloed van elke vijand steken. O grote God, geduchte Heer, uw gangen zoveel roem en eer zijn aan uw volk gebleken. En wat er verder volgt, Psalm 68, het 12e vers. het amen van de prediking gaan we samen zingen uit Psalm 126 en daarvan het eerste vers. Wanneer de Heer uit vijandsmacht het gevangen Sion wederbracht. En dat verlost uit nood en pijn scheent ons een blijde droom te zijn. Wij lachten, juichten onze tongen, verhieven zere naam en zongen. Toen hieven zelfs de heidenen aan. De Heer heeft hun wat groots gedaan. Psalm 126, het eerste vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen de Heere God het volk Israël uit het land Egypte heeft verlost, heeft hij dat gedaan met een krachtige hand. En toen ze verlost waren uit het land van Egypte in een weg van bloedstorting, want u kent de geschiedenis dat in de nacht dat de Heere God het volk ging verlossen, het lam geslacht moest worden. En toen heeft de Heer hen geleid naar de Rode Zee. Ja, en dan zie ik dat volk daar staan. Dat grote volk met al dat vee, al die kinderen, al die vaders en moeders, de ouden van dagen voor de Rode Zee. En echt gemeente, toen konden ze geen kant meer op. Want voor hen lag die bruisende zee en aan de linker en de rechterkant van dat grote volk rezen de steile bergen omhoog. En het duurde niet lang of ze hoorden dat Farao met zijn leger spijt had gehad om dat volk te laten trekken. En hij is met dat grote leger weer achter Israël aangetrokken en heeft als het ware klem gezet daar in die uitgang vlak voor de Rode Zee. Wat betekende dat nou voor dat volk? Wat betekende dat nou voor Mozes? Nou, dat kan ik u met één woord duidelijk maken. Omkomen. Omkomen. En dan het wonderlijke woord. Wat de Heer tegen Mozes gaat zeggen. Zegt de kinderen eerst dat ze voortrekken. Ja, maar Heer, dat kan toch niet? Want we kunnen niet naar links, we kunnen niet naar rechts. Ja, maar zegt de Heer, dat zeg ik ook niet. Je moet voortrekken. De zee in. Kan niet, hè? Want dat betekent omkomen. Maar de Heere zegt het. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Toch die Rode Zee in. Is dat volk omgekomen? Nee, gemeente. Want waar bij dat volk geen hulp of uitkomst meer was en waar hun ziel in hen bezweek, heeft God een pad gekend. God baande door die woeste baren en brede stromen een pad voor dat grote volk. Een pad door de Rode Zee. Het pad der verlossing. Ja, dat pad door de Rode Zee, zo zullen we gaan horen, is nu een schaduw. Een heenwijzing naar de bloedweg die Christus gebaand heeft. Om een verloren mensenkind van zijn schuld te verlossen en met God te verzoenen. Want echt gemeente, er moet hier in het leven een wonder gebeuren hoor. De Heere rijdt door rechte velden, gaan we aan het eind van de dienst zingen. Zijn naam is Heer der Heren. En daarom gaan we vanmorgen luisteren hoe het nu mogelijk is. Hoe een doodschuldige zondaar met een hemelhoge schuld toch weer met God verzoend kan worden. In die kostelijke, kostbare, diebare bloedweg die Christus wilde banen met zijn lijden en sterven. We schrijven als thema boven de prediking de bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heren. De bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heren. Twee gedachten. We staan allereerst stil bij de aanlegger van die weg. En in de tweede plaats bij de bewandelaars op die weg. De bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heren. De aanlegger van die weg. En de wandelaars op die weg. Het is een woord van Jesaja. Jesaja die heeft in zijn profetie woorden moeten richten tot het twee stammenrijk Juda, waar Jeruzalem de hoofdstad van was. Dat blijkt heel duidelijk aan het begin van de profetieën van Jesaja, waar hij opschrijft het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem. Wat is dat gezicht geweest? En wat moest Jesaja aan het volk Israël, aan het twee stammenrijk gaan verkondigen? Dat waren allereerst zeer ontdekkende woorden. En met name in het eerste deel van de profetie, waar we ook zeker woorden van verlossing tegenkomen, maar in het eerste deel van zijn profetie, de eerste 39 hoofdstukken, vinden we zeer veel ontdekkende woorden. Woorden die spreken van de zonden van het volk. Woorden die spreken over de toorn van God die ontstoken is vanwege de zonde. Woorden die ook het volk indringend oproepen tot bekering. Woorden die ook ernstig waarschuwen voor het oordeel dat komt als het volk zich niet bekeert en in ongehoorzaamheid blijft voortleven. En als je dat eerste deel van Jesaja zo doorleest, dan kom je tot een pijnlijke ontdekking. Ondanks die ernstige, ontdekkende woorden die Jesaja ongetwijfeld door de liefde van Christus gedreven heeft mogen verkondigen, blijft het overgrote deel van het tweestammenrijk toch zondigen. En dan hoor ik Jesaja, ongetwijfeld met een wenend hart, zeggen: wee het zondige volk. Het volk van zware ongerechtigheid. Het zaad der boosdoeners, de verdervende kinderen. Ja, gaat over kerkmensen, gemeente. Gaat over het verbondsvolk. Verdervende kinderen. Ze hebben de Heere verlaten. Ze hebben de heilige Israëls gelasterd. Ze hebben zich vervreemd, wijkende achterwaarts. En toen is het gekomen. Het oordeel van God. Gods verbondswraak. Denk je daar nog wel eens aan? Gods woord spreekt niet alleen van een verbondszegen, o zeker dat ook. Maar de Heere spreekt ook van een verbondswraak. Het tienstammenrijk was al weggevoerd in Babel. En nu zou de Heer ook komen om het tweestammenrijk in dit rechtvaardige oordeel te gaan betrekken. Weet u wat waar geworden is ook voor het tweestammenrijk Juda en Jeruzalem? Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoeren van mijn rechterregeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven. Dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. En daarom moest ook het tweestammenrijk in de ballingschap. Wat was er van de kerk over in die dagen? Wat een verval. Stad en tempel in puin. Je zou er moedeloos van worden. Zal er ooit nog wat van de kerk terechtkomen? Zal God zijn volk dan eindeloos kastijden? Nee, nee. Want toch was daar in die ballingschap nog een overblijfsel naar Gods verkiezing. Een overblijfsel naar Gods verkiezend welbehagen. Dat is dat deel van het weggevoerde volk dat in de ballingschap heeft geweend. Dat is dat overblijfsel dat heeft mogen buigen onder de oordelen van God. Dat is een overblijfsel in Babel dat de Heer heeft leren goedkeuren in zijn straffen. Maar dat is wel datzelfde volk wat in die omstandigheden leerde uitzien naar verlossing. O, wat knelden de banden van de ballingschap daar in Babel voor Gods ware kinderen. En wat hebben Gods kinderen in de ballingschap gevoeld? Hun totale onmogelijkheid om zichzelf uit die ballingschap te kunnen verlossen en terug te brengen daar waar ze horen. Namelijk het beloofde land. Maar dat volk is niet omgekomen, want in hun mogelijkheden gingen hun ogen open voor de mogelijkheden bij God. Ja, er is er maar één die het volk uit deze banden kon verlossen. En ver voordat het volk in de ballingschap gevoerd zou worden, heeft de Heere zijn knecht Jesaja al troostwoorden gegeven, die straks in de ballingschap werkzaamheden zullen geven bij dat benauwde volk in de banden. De Heer is gekomen met zijn verbondsbeloften. En hoe begint nu dat tweede deel van Jesaja, dat nou bedoeld is voor dat zuchtende volk daar in de ballingschap? Troost, troost. Mijn volk, zal u lieden God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daar toe. Dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Ja, er zal een stem des roependen komen in de woestijn. En die stem die zal roepen tot dat volk in de ballingschap, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen, al die belemmeringen die er zijn, die zullen verhoogd worden. En alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is zal recht, en wat hobbelachtig is zal tot een vallei gemaakt worden. Hoort u de troost? Er zal een weg gebaand worden. Een weg uit Babel terug naar de ballingschap. God zal zijn volk niet eindeloos kastijden, maar zal zelf voor een Godverheerlijkende weg gaan zorgen, waardoor dat volk weer terug zal keren. Wat een rijke belofte is dat geweest, voor een volk die de weg niet meer zag. Wat een gepast woord is dat ook heden ten dagen, ook vandaag nog. 11 oktober 2020 voor een omkomende zondaar die misschien vanmorgen moet zuchten in de stilte. Ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen, zodat de dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. En wat doet nu zo'n gepast woord in het leven van een zondaar? Wat deed dat gepaste woord nu voor die kinderen Gods daar in de ballingschap? Bereid de weg des Heren. Nu, dat vinden we in onze tekst. Jesaja mag als het ware al ver voordat het volk in de ballingschap zal komen, mag dat volk een gebed meegeven. Een gebed waarin het volk mag pleiten op de almacht van God. En hoe doet Jesaja dat? Jesaja grijpt het woord van God aan. Hij grijpt heel concreet een gebeurtenis aan dat beschreven staat in de boekrollen van Mozes. Een gebeurtenis die iets zegt over Gods krachtige verlossingsdaden uit het verleden. Kijk me mee in vers 10. Zijt gij het niet, die de zee, de diep, de wateren des groten afgronds droog gemaakt hebt, die de diepten der zee gemaakt hebt tot een weg, opdat de verlosten daardoor gingen? Jesaja stelt hier eigenlijk twee retorische vragen, waarin de daden van de Heren verwoord zijn. En welke daden van de Heren zijn dat dan? De grote verlossingsdaden die hij deed toen hij Israël ging verlossen uit Egypte. Wat in ons tekstgedeelte wordt voorgesteld als Rahab, dat is een andere naam voor Egypte. En dat zeemonster wat hier genoemd wordt, die zeedraak, dat is de farao geweest. En de Heere heeft eeuwen geleden het volk uit de tirannie van farao verlost en heeft hen ook verlost uit Egypte, uit Rahab, en heeft hen daarna geleid door de Rode Zee. En juist dat deel uit de heilsgeschiedenis krijgt Jesaja voor ogen als hij een gebed mag meegeven aan de ballingen in de ballingschap. Jesaja mag gedenken hoe voor deze, eeuwen geleden, God de Heer heeft gunst bewezen. Hij mag de wonderen in zijn herinnering krijgen en gadeslaan die de Heer van ouds heeft gedaan. En daar mag nou straks dat volk in de ballingschap op gaan pleiten. Op Gods eigen woord, op Gods eigen daden. Dan zie ik er eentje zitten daar in de ballingschap. Met tranen in de ogen, op de knieën voor God. En dan hoor ik zo'n balling zeggen: Heere, vroeger hebt u ons voorgeslacht zo wonderlijk verlost van Farao, uit de krachtige en machtige hand van Farao. Heer, u hebt dat volk toch uitgeleid. U hebt zelf dat volk in de onmogelijkheden gebracht, maar in die onmogelijkheden ook weer uitgered door een pad te banen door die Rode Zee. Heere, u bent toch dezelfde. O Heere, wij zitten hier in de ballingschap door eigen schuld. Heere, wij hebben het verzondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Nochtans, o Heere, verlos ons toch van onze zonden en red ons om uw naams wil. Heere, open zelf toch een weg waardoor wij verlost kunnen worden uit onze banden. Zoals u eens een pad hebt gebaand door de diepten der zee, een pad door die Rode Zee. Want alleen u kunt een weg banen, o God. Ken je dat in je leven? Heeft de Heer je ook in de nood gebracht? En dat de Heer toen zo wonderlijk ongedacht, toen je het niet meer kon bekijken, met zo'n gepast woord kwam uit het woord. Want als de Heer een woord gaat schenken in je hart, als de Heer je een belofte gaat toeschenken, weggeven, dan heeft hij er altijd plaats voor gemaakt. Dan moet je je leven altijd aan toetsen. Want de Heer strooit niet zomaar met teksten zoals sneeuwvlokjes uit de lucht dwarrelen. Maar als de Heer gaat spreken, is het een gepast woord. Dat past bij de omstandigheden waarin je gekomen bent. En dan is er nog iets. Als de Heer dan zo'n gepast woord heeft gegeven, dan volgt er ook altijd wat op. Want dan komen er werkzaamheden, gebedsworstelingen aan de troon der genade om de toepassing van dat woord, om de vervulling van die beloften. En als je van die gebedsworstelingen krijgt met het woord van God, met Gods beloften, dan gaat de Heer je in die gebedsworstelingen leren om jezelf kwijt te raken en de Heer en zijn woord alleen over te houden. En wat een wonder is dat. Want dan krijg je in zulke momenten waarbij je jezelf moet verliezen en aan jezelf moet leren sterven van die grote gedachte van die almachtige God. Dan komt er in je ziel een krediet op de Heere. En dan kun je hem maar niet loslaten tenzij dat Hij je zegt. Nee, dan weet je zelf de weg niet meer. Dan weet je niet meer hoe je ooit verlost moet worden uit je benauwdheden. Maar één ding weet je wel. Dat heeft de Heer je bekendgemaakt door het woord. Wil er een weg der verlossing komen, moet die van de andere kant komen. Want de Heer alleen kan verlossing schenken. Nou is het gebeurd in je leven. Is de weg tot verlossing aan je geopenbaard? Ken je de bloedweg die Christus gebaand heeft om je te verlossen van je zonde, om je weer in de gemeenschap met God te kunnen brengen? Is Christus voor u de Rode Zee geworden? Laten we daar nog eens wat dieper op ingaan naar aanleiding van onze tekst. Want inderdaad, in vers 10 wordt over een zee gesproken, daar wordt de Rode Zee mee bedoeld, waar inderdaad de Heere zijn volk Israël doorheen geleid heeft. Maar kun je nu zomaar zeggen dat die Rode Zee een heenwijzing is naar de Heer Jezus? Nou, als ik heel goed naar de Bijbel luister, wel, gemeente. Want dan blader ik met u naar het Nieuwe Testament, naar de brieven van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En in het eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, daar noemt Paulus ook deze geschiedenis. De geschiedenis van de woestijnreis van de kinderen Israëls. U kunt dat vinden in het 10e hoofdstuk. En dan zegt hij dat ze allen door de zee zijn gegaan. Dat is die Rode Zee. En weet u wat Paulus dan gaat doen? En dan kun je zien dat Paulus een diep inzicht heeft gekregen in de sacramenten die God aan zijn kerk gegeven heeft. Dan gaat Paulus die Rode Zee verbinden met de heilige doop. Want hij zegt, ze zijn gedoopt in de zee. En onze vaderen hebben dat ook helder gezien toen ze het doopsformulier hebben mogen maken en beschrijven. En hoevele malen is het ook van deze kansel niet gebeden voor Gods aangezicht. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt. En uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het wel de dopen beduid werd. Zoals er toen een scheiding werd gemaakt tussen Israël en Egypte. Zo maakt de Heer een scheiding tussen het gedoopt zijn en niet gedoopt zijn. Maar let wel op. Dat betekent niet dat je gedoopt zijn gelijk betekent dat je behouden bent. Daar is het wonder van de wedergeboorte voor nodig. Besef je dat? Maar dat laat niet weg dat het teken van de doop een zeer rijke betekenis heeft. Want dat water van de heilige doop, dat wijst allereerst de onreinheid van je ziel aan. Heb je dat geleerd in je leven? Maar tegelijkertijd wijst dat water het enige middel aan waardoor je van je zonde verlost kan worden. Bij het teken hoort een betekenis. En zo is het nu ook met die Rode Zee. Dat was voor het volk een teken. Met een diepe betekenis. En weet je wie dat zo mooi onder woorden heeft gebracht? Guido de Bray. Die zou het vanmiddag eens rustig moeten nalezen. In artikel 34, wat ook handelt over de heilige doop. En dan komt hij op deze geschiedenis terug. De verlossing van het volk Israël door de Rode Zee. En wat zegt hij dan? Niet het water reinigt mij van de zonde, maar door de besprenging van het dierbare bloed van de Zoon van God. En dan zegt hij, die onze Rode Zee is, door de welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Ziet u wel, gemeente, dat die Rode Zee zo'n heldere heenwijzing is naar Christus en dan heel in het bijzonder naar het dierbare bloed van Christus, waarmee hij de zonden van zijn kerk wil afwassen. En zoals de Heere zelf eens het pad door de Rode Zee baande, zo heeft Christus de bloedweg gebaand om verlost te worden van de schuld der zonde, van de macht der zonde, van de tirannie van de duivel. Daarom is zijn naam ook Heere. Hij verlost niet met goud, hij verlost niet met zilver, maar hij verlost met zijn dierbaar bloed. En met dat bloed opende hij nu de weg voor die vrijgekochten des Heeren. Met dat bloed baande hij nu die verse levende weg. Mag ik het eens heel teer zeggen vanmorgen? Tot het vaderhart van God. Wil je daar ook zo graag terechtkomen? Ben je God kwijt? En heb je het geleerd in je leven? God kwijt is alles kwijt en dorst je ziel zo naar God om God weer tot je deel te krijgen. Dat kan maar in één weg. In een aanbiddelijke weg die God nou zelf heeft uitgedacht. Dat is nou het wonder. Christus moest de Rode Zee worden. En het heeft hem alles gekost. Dat heeft hem zijn leven gekost. Daar moest hij nu al zijn bloed voor geven. Daar moest hij voor de hemelse heerlijkheid verlaten om hier op aarde mens te worden in gelijke beweging als u en jij en ik. Uitgenomen de zonde. O, wat heeft er in Israël, eerst in de tabernakel en later in de tempel, ontzaglijk veel bloed gestroomd rondom het brandofferaltaar. Wat een bloed, vanaf de Sinaï toe, tot zelfs in het Nieuwe Testament toe, tot Golgotha toe. Wat een bloed van stieren, bokken, lammetjes. En niet één druppeltje van dat bloed kon de weg banen tot een verzoend God en Vader. Maar al dat bloed van al die dieren riep om de grote vervulling, de komst van het Lam Gods, dat de zonde der wereld zal wegnemen. Maar Christus, zo zegt Paulus, de hoge priester van de toekomende goederen gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet van dit maaksel. Nog met het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Kijk, en als de Heilige Geest nou begint te werken in je ziel, en daar moet het heen, gemeente, dan gaat je vroeg of laat laten voelen hoe noodzakelijk die bloedstorting is. Want zonder bloedstorting kunnen uw zonden nooit, nooit vergeven worden. En als de Heilige Geest je daar nou onderwijs in gaat geven, en je gaat verstaan dat je met je zonden in de schuld staat voor God. En de Heere komt met zijn eis en hij drukt dat af in je hart. En je laat je voelen dat je voor die zonde schuld moet betalen. En dat je door Gods geest licht krijgt over wat de Heere naar zijn heilig recht van je eist. Dan word je daarvoor ingewonnen. En dan komt er een uitzien naar de mogelijkheid van verlossing door een ander. Want je gaat erachter komen, wat God van mij eist, kan ik nooit, nooit opbrengen. Als ik mijn bloed zou moeten geven, betekent het nog omkomen. Want ik kan de zware toren van God over de zonde niet dragen. Maar wat een wonder als dan vanuit het evangelie de bloedweg van Christus geopenbaard wordt aan je ziel. En weet je wat er dan in je ziel gaat gebeuren? Weet je wat er dan in je hart gaat gebeuren? Dan gaat je hart zo uit naar de prediking over die bloedweg. Dan krijgt de Via Dolorosa, de lijdensweg van de Heer Jezus Christus, zo waarde voor je. En dan zit je zo graag onder de prediking waar die Christus uitgestald wordt van Bethlehem tot Golgotha toe. En dan kun je op zo'n bijzondere manier die woorden gaan verstaan die we samen gezongen hebben. O grote God, geduchte Heer, uw gangen, ook van uw lijden en sterven, zo vol roem en eer, zijn aan uw volk gebleven, ja, de gangen van mijn God en vorst. O, dan ben je zo graag op die plaatsen, waar, mag ik het zo eens zeggen met de woorden van Calvijn, waar het bloed mag druppelen onder de prediking. Dan kun je soms op zondagmorgen in de stilte van de eenzaamheid gevonden worden. Zo in de eenzaamheid voor God, met dat hart te verlangen om onder de prediking van die bloedweg te mogen komen. En misschien ben je er vanmorgen wel geweest in de stilte. En heb je het uitgeroepen voor God, och mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig u bewoog. Uw lieflijkheid, uw schone dienst, die dienst van uw lijden en sterven, Heer Jezus, aanschouwen. En als het gebeurt onder de prediking, dan is het waar. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dan mag je hem wel eens zien in Gethsemane, hè. waar die in uw plaats ligt te kruipen op de grond. En waar hij de toren van God voelt afkomen op hem. Die hem voorgesteld wordt als een beker waar ook uw zonden mee gevuld is. En dan zie je hem worstelen op de grond door de prediking van het evangelie. En dan zie je hoe zijn zweedruppels worden als grote druppels bloed die op de aarde aflopen. Om je van de toren van God te willen verlossen. Dan wil de Heilige Geest je wel eens meenemen naar Gabbata. Dat je ingebracht wordt als het ware door de prediking van het woord in het rechthuis. En je daar weliswaar enerzijds tot je grote smart ziet. Hoe daar de geesels slagen, de gezegende rug van de Heer Jezus kapot slaan. Omdat je verstaan hebt, voor mij moet hij daar staan. Vanwege mijn zonden. Maar dat uit al die wonden op zijn rug bloed druppelt. Ja, stroomt. Om je van je zonde schuld te willen verlossen. Heb je hem wel eens gezien? Gekroond met een doornenkroon. Dat de scherpe doorn ook zijn hoofd heeft verwond. En zijn hoofd kleurde rood van het bloed. Om je uit al je lijden te verlossen. Ben je wel eens gebracht op Golgotha? Waar dat kruishout werd neergelegd. En de Heer Jezus Christus zo vrijwillig daar ging liggen. En terwijl de beulen zijn handen en voeten doorboorden, bad hij: Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Waarom kon hij dat bidden? Omdat er bloed stroomde uit zijn handen en voeten. Omdat hij aan het vloekhout werd genageld. Om een vloekwaardige zondaar van de vloek der wet te verlossen. Heb je wel eens gezien hoe die soldaat aan het einde van Goede Vrijdag de zijde van de Heer Jezus heeft doorstoken? En mag ik het zo eens zeggen, het laatste bloed gecombineerd met water uit de zijde stroomde. Om je te gaan verkondigen welke rijke genade Christus heeft verworven. Om een arme zondaar rechtvaardig te maken voor God. En tegelijkertijd ook heilig te maken voor God. Gemeente, als hier zielen zijn die daar iets van mogen kennen. En dat ze onder de prediking en de uitstalling van deze bloedende borg geloof kregen om te geloven, gewerkt door de Heilige Geest. Dan zijn er wel eens van die momenten geweest, dan zou je daar altijd wel willen blijven zitten onder die prediking. En dan zegt de dominee veel te vroeg amen als Christus zo wordt uitgestald in zijn bloedweg die hij wilde banen. Dan zie je niemand dan Jezus alleen. Dan zie je niemand dan dat bloed alleen. En wat kan dat een ogenblik goed zijn in Gods huis. Dat je met een Thomas, voor je het weet, hebt uitgeroepen: mijn Heere en mijn God. Die mijn ziel en lichaam van al mijn zonden niet met goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En mij zich alzo tot zijn eigendom gemaakt heeft. Welk een bloedweg heeft de Heer Jezus willen banen voor een doodschuldige zondaar. Maar het komt er wel op aan dat je weet een wandelaar te zijn op die weg. Onze tweede gedachte, de wandelaars op die weg. Ja, want dat zegt Jesaja ook in onze tekst. Hij spreekt over: alzo zullen de vrijgekochten des Heeren wederkomen. Dus zoals dat volk Israël eeuwen geleden door de woestijn of door de Rode Zee werden geleid, door dat pad werden geleid, op dat pad werden geplaatst door die Rode Zee heen, zo worden zondaren geplaatst door het bloed van Christus op die weg. En daarom worden zij de vrijgekochten des Heren genoemd. En dat is het werk van Christus. Waarvan de catechismus zo helder zegt dat zijn naam ook Heere is, Adonai, Kyrios, mijn bezitter, mijn eigenaar, mijn meester, die met zijn dierbaar bloed zijn kerk tot zijn eigendom heeft gekocht. Ja, daar moest eerst die bloedweg voor banen, zoals ik net heb gepredikt. En dat werk heeft hij volkomen gedaan op Golgotha toen hij uitriep: het is volbracht. Maar we weten dat de Heer Jezus niet op aarde is gebleven, maar dat hij door lijden tot heerlijkheid is ingegaan en in de hemel zijn werk voortzet. Ook vandaag nog, hoor je dat? Ook vandaag nog zet hij zijn werk voort. Wat is dat dan? Dat grote verlossingswerk om zondaren met God te verzoenen. Ze worden de vrijgekochten des Heren genoemd. En die worden op die bloedweg geplaatst. En wat een wonder is het al voor een schuldige zondaar als hij op die weg gewezen wordt. Wat kan het al geen ruimte geven in de ziel dat die weg er is. En dat je ogen voor die weg open mogen gaan. Maar dan komt toch de begeerte te mogen weten op die weg te mogen zijn. Dan komt toch het verlangen en de nood in de ziel te mogen weten daadwerkelijk gewassen te zijn in dat bloed. Om een vrijgekochte van de Heere te mogen zijn. Zeg, dan moet je eens eerlijk zijn. Zou je dat nou willen? Is dat nou de begeerte van je hart? Een vrijgekochte van de Heere te mogen zijn, om dat nou eens zeker te mogen weten. Dat is toch die enige troost waar we vanavond meer van zullen horen in leven en sterven. Wat is dat dan? Vrijgekocht worden? Wat betekent dat woordje dan, vrijgekochten? Nou, vrijkopen, dat betekent, je bent onder de macht van iemand. Je bent het bezit van iemand, waardoor je eigenlijk heel ongelukkig bent. Ja, ten dode opgeschreven. En wil je daar nou uit verlost worden, onder die macht vandaan verlost worden, uit die macht verlost worden, dan kan het alleen met tussenkomst van een persoon die daar een prijs voor betaalt. En als die prijs betaald is, dan kun je losgekocht worden uit de macht en de heerschappij van die ander en word je op dat moment het bezit en het eigendom van degene die deze prijs heeft betaald. En wie zijn dat nou? Die vrijgekochten. Ja, zegt iemand, dat zijn Gods kinderen. En misschien zeg je dat vanmorgen wel met de gedachte en de wetenschap, maar daar hoor ik nou net niet bij. Dus heeft het eigenlijk wel zin om hier naar te luisteren, als er nu verder wordt uitgelegd vanuit het woord wie die vrijgekochten des Heren zijn? Ik zou toch maar blijven luisteren. Want inderdaad, bij God vandaan bekeken, is dat natuurlijk die schare die niemand kan tellen, die God van eeuwigheid verkoren heeft. Zeker. En ze zullen er allemaal komen ook. Maar wie zijn die mensen in zichzelf? Laten we daar eens over nadenken. Opdat je vanmorgen misschien eens wat hoop en verwachting mag krijgen. Dat het ook nog voor u kan, voor jou kan. Wie zijn die mensen die de Heere hier de vrijgekochten des Heren noemt? Nou, dat kan ik met één woord duidelijk maken. Zondaren. Zondaren die verloren liggen. Zondaren die op deze wereld zijn gekomen in banden van de zonden en de dood. En dat zijn we allemaal. Zo worden we geboren. Zo worden wij ontvangen. Nee, wij worden niet als een vrijgekochte des Heren geboren. Maar een zondaar komt op de wereld verkocht onder de zonde. En dat is onze eigen schuld, gemeente. Want in Adam hebben wij gezondigd. Weet u wat het zeggen wil? We zijn in de schriftlezing woorden tegengekomen. Eden, Hof des Heren, die ons herinneren aan die heerlijke toestand in het paradijs voordat de zonde viel, voordat de zonde kwam. En toen de mens geschapen was in het paradijs, toen kon hij met recht zeggen: ik ben het eigendom van God. Ik kan het nog teerder zeggen. Jongens en meisjes, wie was nou de vader van Adam? Wie was de vader van Eva? Want deze twee mensen zijn niet geboren zoals jij geboren bent. Je weet het vanuit de Bijbel, gemaakt uit het stof der aarde. En wie deed dat? Ja, God. Dus God was de vader van Adam en de vader van Eva. En daarom waren Adam en Eva kinderen van God de Vader in het paradijs. Wat moet dat heerlijk geweest zijn? Wat moet dat goed geweest zijn? Er lag werkelijk niks tussen God en de mens. Er was een vader-kind verhouding. Hoe teer. En toen kwam de zonde. En toen hebben wij mensen deze tere verhouding verloren. Toen kwamen wij onder de macht van heren en meesters. Daar werden wij een slaaf van. Wij kwamen in sterke banden terecht. Raakte God zijn schepsel toen als eigendom kwijt? 9 meter van kracht en schepping blijft de ganse aarde het eigendom des Heren. Maar weet wat zo erg is? Er kwam een andere verhouding. Was ik in het paradijs nog het eigendom van God als een kind van de Vader? Door mijn zonden ben ik het eigendom geworden als een gevallen verloren zondaar van een vertorend rechtvaardig rechter. Besef je dat? Hoor je dat? Weet je wat dat inhoudt? Dat God onze rechter moest worden vanwege onze zonden. Dat God het recht heeft om je voor die zonden te straffen. Dat God het volste recht heeft om een mensenkind te werpen in de eeuwige rampzaligheid. Omdat God geen gemeenschap kan hebben met de zonden en dat God zo op zijn vaderhart getrapt is vanwege de zonden, moest hij komen om die zonden te straffen. Kijk, en dat is nou de eerste band waar je uit verlost moet worden. En daar kom je ook achter als de Heer gaat werken in je leven. Heer, nu lig ik onder de band van uw oordeel. Nu lig ik onder de band van uw rechtvaardig straffen. En daar moet ik van vrijgekocht worden. En daarbij zijn er nog meer banden waaruit je vrijgekocht moet worden. Ik las zo mooi bij de oudvader Hellebroek in zijn verklaring, de evangelische Jesaja, over deze tekst. 3 banden waaruit je verlost moet worden. En dan stelt hij de mens voor als een gevangene in de gevangenis. En dan zegt hij, dan moet je verlost worden van de schuldeiser. Dan moet je verlost worden uit de gevangenis. En je moet verlost van de cipier. Probeer je te onthouden, jongens en meisjes. De schuldeiser, de gevangenis en de cipier. Weet u wie een schuldeiser is? Weet je dat? Dat is Gods heilige wet. Die net weer voorgelezen is. En wat zegt die wet? Doe dat en gij zult leven. Kunt u het? Nee toch? Dus komt die wet met een andere boodschap. Een ontzaglijke boodschap. Ik wenste wel dat je het ging geloven. U bent vervloekt. omdat je niet blijft in hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. O, wat een band is dat! En wat is het gevolg daarvan, van al die zonden? Dat je sterven moet. Je zit in de gevangenis van de dood. En vroeg of laat komt de dood. Want het loon op de zonde is de dood. En wie houdt je nou in de gaten? Wie is je cipier? Ken je hem? Dat helle monster. De Satan. Naar wie we zoveel luisteren. In wiens macht we zijn. En uit al die banden moet je nu verlost worden. En met al die banden krijg je van doen als Gods geest je gaat onderwijzen. En bij de een zal het misschien dieper gaan als bij de ander. Maar allen die een vrijgekochte des Heren worden, zullen in aanraking komen met deze banden. En zullen gaan ervaren dat ze zichzelf eruit nooit kunnen verlossen. Maar dat de Heren dat moet doen. Ach, gemeente, dat heeft de zonde toch veel teweeg gebracht, vindt u niet? Dat wij nou met z'n allen onder al die heerschappij, onder al die machten liggen. En nu is er maar één die uit al die banden kan verlossen. En dat is die lieve Heer Jezus, die de bloedweg wilde banen. En er waren nu drie dingen nodig. Allereerst is er over deze bloedweg onderhandeld. En dat vind ik als een wonder. Voordat al die banden er zouden komen. Voordat de zonde er zou komen. Voordat de wereld er zou komen. Voordat er nog maar één mens op aarde zou komen. Had God in de hemel al lang die bloedweg uitgedacht. Is dat nog een wonder? God is de zonde een eeuwigheid voor geweest. Mag ik het eens heel eerbiedig zeggen. De Heer Jezus stond van eeuwigheid al klaar om zijn bloed te willen geven. Omdat hij daar samen met zijn Vader en de Heilige Geest over gesproken heeft. Om die ganse wereld niet in de verlorenheid te laten liggen. Maar van eeuwigheid een mogelijkheid te geven. Om in een bloedweg met God verzoend te worden. En nu heeft de Heer Jezus Christus dat daadwerkelijk gedaan. En op Golgotha heeft hij alles volbracht. En nu is God geen vertorend rechter meer. Op grond van het bloed van Christus voor die vrijgekochten. Want op Golgotha is het al gebeurd. De schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan. En daarom kan de wet ten diepste Gods kinderen niet meer verdoemen. Want ze zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. En dat wordt werkelijkheid als ze wederom geboren worden. Al moeten ze leren hoe dat allemaal nog moet gaan en hoe dat allemaal is. Ze liggen ten diepste ook niet meer onder de banden van de dood. En van al de vrijgekochten des Heren kan gezegd worden. Zien op die gekruisigde Christus op Golgotha. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is je overwinning? Maar Gode zij dank die ons overwinning gegeven heeft door onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ook de Satan totaal overwonnen. Welke Heer Jezus Christus is Hij, de borg op Golgotha, die bloedende borg, die van een verloren zondaar een vrijgekochte des Heren wil maken. En hoe doet Hij dat? Wil je dat nou ook zo graag weten? Loop je ook met zoveel banden over de wereld? Hoort Heer je ook zuchten, voer mij uit mijn gevangenis, tot roem uws naams die heerlijk is. O God, verlos me toch uit de banden, waarin de boze mij beknelt. Hoor dan het evangelie deze morgen, alzo zullen de vrijgekochten des Heren wederkeren. En waar begint dat nou mee? Zij zullen komen. Met geween en met smeking zal ik ze voeren. Jesaja spreekt over treuring, over zuchting. Het woordje treuring ziet op de smart hier van binnen, hoe dat ervaren wordt. En het woordje zuchting ziet op het uiten ervan, in het roepen uit de diepten van ellende. Ja, wat een banden zijn het toch, als Gods geest je daarin gaat ontdekken. En uit die banden kun je jezelf niet verlossen, tenzij dat het bloed komt. O, als die bloedweg voor je verborgen is, en de Heere komt met zijn eisen terecht, dan kan het zo benauwd worden. Dan sta je net als dat volk voor die onmogelijkheid voor de Rode Zee. Maar wat een wonder als het over evangelie open mag gaan. En als de Christus uitgestald wordt in zijn bloedweg. Dat de mogelijkheid er is om uit je banden verlost te worden. Ja, het wordt nog rijker als je weten mag. Op grond van recht gekocht te zijn door dat bloed. Gewassen te zijn in dat bloed. Dan blijft dus een ongekende blijdschap over. Ik zou wel willen dat ik het je kon laten voelen, dat kan ik niet. Maar ik weet er wel van. Dat laat ook geen, daar zijn geen woorden voor om dat te beschrijven. Als je door het bloed van Christus gewassen mag zijn, als je de zekerheid mag krijgen dat je zonden werkelijk in dat bloed vergeven zijn. Dan blijft er echt maar één verwondering over. O Heere Jezus, uw bloed en uw gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. Mag je zo'n vrijgekochte des Heeren zijn? Of durf je dat niet te zeggen? De bloedfontein is nog geopend. Nog steeds geopend. O, kom dan maar tot die bloedfontein. En roep maar, Heere, trek mij en ik zal u nalopen als je geen voeten hebt om te gaan. Hij roept het je vanmorgen toe, u die misschien zo op afstand staat. En zo graag begeert gewassen te worden in dat bloed. Die dorst heeft, komen tot mij en drinken. Of om het met de woorden van onze tekst nou maar eens zo te zeggen. Wie dorst heeft naar verlossing, die komen tot mijn bloed. En drinken. En laat zich vrijkopen door mij alleen. O, laat die welmeende roepstem je dan maar op de knieën brengen. Met het gebed van die oude dichter. Nu kan mijn ziel niet langer leven. Met schuld en zonde onvergeven. Zo kun je misschien vanmorgen in Gods huis zitten. Heer, het is onvergeven. En buiten een volzalig God, van eeuwige God gescheiden, op wegen die ter helle leiden, wie rust in zo'n rampzalig lot. En dat je vanuit dat gebed dan maar uitroepen, zien op die bloedweg van Christus, och laat ik in die reine plassen, van uw bloed toch zijn gewassen, eens ondervinden de vrede Gods. Ik wil uw eigendom dan wezen. In eeuwigheid wordt gij geprezen. Wees gij mijn grond en zielenrots. Amen. de Heer nog bidden en danken. Heere, zo mogen wij tot u komen aan het einde van deze dienst, op deze dag. Och Heere, wat hebt u toch alles gedaan om een verloren zondaar zalig te maken. Die heerlijke bloedweg die u, Heer Jezus Christus, hebt willen banen. O, doe ons de noodzaak van die bloedstorting verstaan. Doe ons de noodzaak van het gewassen worden door dat bloed verstaan. Heere, het is uw werk toch. En mag dan dit woord door u gezegend zijn en worden. Gedenk ons voor de rest van deze dag. En wilt u ons ook vanavond weer onder uw woord brengen, als we een begin mogen maken met dat heerlijke troostboek, de catechismus. En die persoonlijke vraag tot ons allen komt: wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? En dat we door genade toch iets van het antwoord mogen kennen, maken plaats voor uitgenade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 68 opnieuw in uw tweede vers: maar het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. 68 vers 2. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.
Wat zeg je? Ja, wat denk je wel? En de tweede is 103, vers 6. Daar doe je het touwtje, ja?